Goedemorgen, we gaan lezen uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Dus de Romeinenbrief is de eerste brief na het boek Handelingen. Het boek Handelingen is de handelingen van de Heilige Geest, die hij via de apostelen over de hele wereld doet. Dat boek is nog steeds niet gestopt. Dat boek eindigt wel, maar het werk van de Heilige Geest gaat verder vanaf de verheerlijkte Heer Jezus. En de Romeinenbrief is de eerste brief die geplaatst is na het boek Handelingen. En de vraag is natuurlijk, welke reden heeft dat? Sommigen zeggen, of je zou kunnen zeggen, dat komt omdat het misschien de langste boek is. Want dat is een lang boek, maar dat is niet waar, want Korinthe is langer. Of anderen zeggen, is het dan misschien omdat het eerste geschreven is door de apostel Paulus. Maar ook dat is niet waar. Maar het is heel duidelijk omdat het het meest fundamentele boek is. Het is het boek dat op een magistrale wijze het evangelie uitlegt. God heeft dat boek ook machtig gebruikt door de eeuwen heen. Zo is de grote Augustinus tot geloof gekomen door Romeinen hoofdstuk 13. Waarin hij leerde om met God te wandelen. En natuurlijk, het is ons aller bekend dat Luther in zijn enorme nood en zoektocht naar God ineens licht kreeg op Romeinen hoofdstuk 1, vers 16 en 17. En je kan de Romeinenbrief niet lezen zonder het getuigenis van Luther te lezen. Dat getuigenis is zo magistraal mooi, waarin hij vertelt hoe hij van de duisternis in de hemel wordt gecatapulteerd als hij begrijpt wat er staat in Romeinen hoofdstuk 1, vers 16 en 17. Dan in de grote opwekkingen in de 19e eeuw van George Whitfield en John Wesley. En George Wesley, dat waren twee broers. John was de grote prediker en George was de liederenmaker. Dus als John predikte, tijdens zijn predikte maakte George liederen. En die zong die dan als afsluiting van de preek van zijn broer. En die liederen zijn over de hele wereld gegaan. In het boek van bijvoorbeeld Johannes de Heer vind je veel liederen van George. Maar John Wesley is tot geloof gekomen door het lezen van het getuigenis van Luther. En daardoor is de Romeinenbrief van hem open gegaan. En heeft hij ontdekt het grote heilsplan van God. Dus de Romeinenbrief is natuurlijk de brief bij uitstek die God gebruikt heeft door de eeuwen heen. Nu is die brief ingedeeld in twee gedeelten. De eerste gedeelte, dat gaat over alles wat God gedaan heeft. En dat eindigt in Romeinen hoofdstuk 8. En we gaan het slotstuk daarvan lezen. Dat is een geweldig stuk. Die eindigt in een onvoorstelbaar mooie lofprijzing. En een geweldige zekerheid van je geloof. Daarna gaat dat boek over in drie hoofdstukken over Israël. En dan over vanaf hoofdstuk 12 van wat nu de praktische uitwerking is. Van als je dat kent, als je de Romeinenbrief in je leven hebt leren ontdekken. Als je ontdekt dat de Heer Jezus voor jou gestorven is. Nu, de apostel Paulus is een grote leraar, is een geweldige prediker, is een geniaal mens. Natuurlijk werd hij door de Heilige Geest geleid, maar ongetwijfeld is hij ook qua intellectuele kracht een van de grootste aller tijden. Want die Romeinenbrief is zo'n prachtig bouwwerk, is zo indrukwekkend. En wat hij doet, u moet dat eens doorlezen, dus hij stelt een vraag. En die vraag, die beantwoord hij dan. En soms heeft hij daar één tekst voor nodig. En soms heeft hij daar 10 teksten voor nodig. En in ons geval heeft hij daar, ja, een 8 teksten voor nodig. Maar hij stelt de grote vraag. En aan het eind van die uiteenzetting over Gods heilsplan stelt hij deze vraag. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? In vers 31. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hij zegt, wat moet ik nu vertellen? Ik heb 8 hoofdstukken aan jullie uitgelegd dat God voor ons is. En wie is nu tegen je? En deze vraag die hij je oproept, die legt hij dan uit in de verdere verzen. En dat doet hij op een magistrale wijze. Hopelijk doet hij het, als ik hem aandoe. Dat is mijn fout, ja. Hij doet dat met 3 stellingen. Wel, op zijn minst 3. Misschien zijn er meer, maar we gaan die lezen. De eerste stelling is deze. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nou, daar ga ik het vanmorgen over hebben, want dit is een van de mooiste teksten in de Bijbel. Er is geen tekst dat vollediger is dan deze tekst. En daarom moeten we hem nauwkeurig lezen. Heel nauwkeurig lezen. Als je niet nauwkeurig leest, dan kan dat fataal zijn in je leven. Laat ik je een voorbeeld geven. Er was een man die wandelde in de woestijn, in de gloeiende hitte. Had zijn water bij en deed een tocht door de woestijn, van oase naar oase. En onderweg krijgt hij wat pech en zijn water raakt op en hij krijgt verschrikkelijke dorst. Maar hij weet, ik moet nog volhouden, want daar is een oase en daar kan ik weer drinken. En dan in de verte ziet hij de oase, kan nog amper wandelen, omdat hij uitgeput is, maar hij haalt het. En dat is geweldig. En dan gaat hij naar de put, naar de pomp die daar staat. En op die pomp is een briefje geschreven. En daar staat op dat briefje, lees mij nauwkeurig eerst en handelt daarna. Lees mij nauwkeurig en handelt daarna. En daar staan 6 punten op. Hoe die moet handelen. En de eerste is, voor de pomp, een halve meter diep, moet je graven, ligt een fles water. En hij is zo blij en hij gaat graven. En hij pakt de fles en hij drinkt hem leeg. En dan leest hij verder. De tweede is, u moet die fles eruit pakken, maar u mag hem beslist niet opdrinken. En hij wordt lijkwit. En hij denkt, allee. En dat derde punt is, werpt die fles water in de pomp. Want in die pomp zit een membraan en die moet zwellen. En door het water zwelt de membraan. En als dan moet u even wachten en dan moet u pompen. En dan mag u drinken. En vul eerst, voordat u gaat drinken, de fles die u uit de grond hebt opgegraven vol. Doet hem dicht en leg hem alvast in de put die u gegraven hebt voor de volgende die komt. En hij weet het. Door mijn onnauwkeurig lezen is mijn leven gedaan. En voor allen die na mij komen is hun leven ook gedaan. Want zij verwachten dat drinken is en er is geen drinken meer. Wat is het belangrijk dat wij goed lezen? Dat wij de Bijbel lezen. Dat u niet denkt dat bijzaak is. Dat is hoofdzaak. En als u niet nauwkeurig leest, kunt u het punt totaal missen. En kunt u wel een tijdje lekker weer kracht krijgen, maar u weet, het is gedaan. U kunt niet meer terug, u kunt niet verder. Het is gedaan. En uw nageslacht zal daar geweldig onder lijden. Zo, deze tekst die we straks gaan bekijken even, is magistraal belangrijk. Die moet u kennen. En nauwkeurig lezen. En dan zegt hij een tweede. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkoren van God? God is er die rechtvaardig. Wie is er die verdoemd? Christus is die gestorven is. Dus hij zegt dan, als God, dat gaat om, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan zegt hij, als God je gerechtvaardigd hebt, kijk hoe hij dat gedaan heeft. Wie zal u veroordelen? Wie zal je verdoemen? Ja, niemand. Dat is magistraal. En dan een derde zegt hij, Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand van God is, die voor ons pleit. Hij zegt, als Christus voor je pleit, wie zal dan tegen je zijn? Daarom, dit is de meest veilige plaats op aarde. Als je het evangelie begrijpt. Als je wedergeboren bent. Als je in Christus bent. Dit is fantastisch. Dus de conclusie is, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is het middel waardoor die toont dat hij voor ons is. Dat is de liefde van Christus. De kruising. De opstanding. Zal het verdrukking zijn? Of benauwdheid, vervolging, of honger, of naaktheid? Of gevaar, of zwaard? Zoals geschreven staat, om uwentwil worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar. Waarom? Ja, door het evangelie. Door u. Nee. Dat staat er. Door hem die ons heeft liefgehad. Dat is het. Want, zegt hij dan, ik ben ervan overtuigd dat nog dood. Nou, dat is ook weer zo prachtig van Paulus. Hij begint met de dood. Want de dood, dan vervallen al onze krachten. Al ons kunnen en kennen heeft geen enkele waarde meer als wij aan het sterven zijn. Dan vervalt alles waar wij op rekenen, waar wij ons huis mee ingericht hebben, waar wij ons werk mee ingericht hebben, ons intellect, hoe wij op de computer werken, hoe wij, noem maar op, met geld omgaan, dat vervalt allemaal. Al je kunnen en kennen vervalt. Maar die dood, die veel machtiger is dan heel het bolwerk wat jij hebt opgezet om je leven te handhaven. Die dood, die neemt alles van je af. Alles van je af. Voor mij is dat verschrikkelijk aangrijpend. Er komt een moment in mijn leven dat mijn vader zijn van mij af wordt afgenomen. Mijn echtgenoot zijn, mijn predikant zijn, alles wordt van me afgenomen. En op dat alles mag ik niet steunen, want dat wordt van me afgenomen. Maar kan dan, als die alles van mij afgenomen wordt, zal ik dan gescheiden worden van Christus? Nee, want daar ligt mijn heil niet aan vast. Mijn heil ligt niet vast aan dat ik elke zondag preek of zo. Doe dat wel graag. Maar daar hang ik niet vanaf. Gelukkig maar. Niets. En dan zegt hij, ook het leven niet. Ook de engelen niet. Ook de demonen niet. Maar dat zijn ook engelen. Dat zijn gevallen engelen. Nog overheden. Ook de overheid niet. Ook de overheid in Pakistan niet. Ook de overheid in Sri Lanka niet. Ook de overheid in noem maar op welk land ook niet, kan ons scheiden van deze geweldige zaken. Nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ja. Nou, dat is het hoogtepunt van Paulus' uiteenzetting over de Romeinenbrief. Die is natuurlijk indrukwekkend. En dan gaan we kijken naar deze prachtige tekst. Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Dus we moeten goed in de gaten houden dat het gaat om die vraag. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dan zegt hij, niemand zal tegen ons zijn. Want God is sterker. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon... En hier hebben we het bijzondere van de apostel Paulus. Dan zegt hij, het meerdere naar het mindere. Hoe zal God die zo overweldigende gave aan u heeft gegeven... Hoe zal die ooit het veel mindere van u onthouden? Als God zoveel gaf, dan zal... Stel je voor dat iemand van u in het water ligt, tijdens ons weekend dat we gaan hebben in de toekomst. En u dreigt te verdrinken. En er is iemand die in het water springt en er zitten krokodillen en die probeert u te redden in... En zijn leven is in intens gevaar, in intens gevaar. Zou die, als hij dan u aan de kant gezet hebt en uw leven gered hebt, zou die u dan laten liggen daar op de kant en aan uw lot overlaten, terwijl u water in uw longen hebt en u niet helpen om dat water eruit te krijgen? Natuurlijk, daarvoor redde die u. Zo is het ook met God. Als God zelfs zijn zoon niet gespaard heeft, zal hij dan niet alle dingen schenken? Ja, natuurlijk. Zal die dan. Nou, laat ons kijken naar die tekst. Elk woord in deze tekst is van essentieel belang. De eerste is het dat, hoe zal hij, dat is God, dat is de Vader. Ja, dat is verrassend. Maar dat is wel de kern. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gaf. Het moderne, oppervlakkige christendom zegt, weet je, Jezus is interessant. Jezus is liefdevol. Jezus is diegene die voor ons zorgt. God is een God die ver weg is. God is een boze God. God heeft toornt. Maar de Bijbel leert dat helemaal niet. De Bijbel leert dat God zijn zoon gaf. Dat de wereld door God geliefd is. En dat hij zijn eigen zoon gaf. Mogen die nooit uit elkaar halen. Op Golgotha leed de Vader. Evenveel als de zoon. Prachtig voorbeeld is Abraham, die Isaac op het altaar legt. Wat zal Abraham geleden hebben toen hij dat deed? En hij legde zijn zoon op het altaar. En het prachtig hoe dat beschreven is in Genesis 22. En er is geen opstand in Isaac. Isaac geloofde in zijn vader. Die was verknocht aan zijn vader. En die wist, pa, u maakt geen vergissing. En ik ga op het altaar liggen. En Isaac werd op het altaar gelegd. Heeft zijn vader niet gezegd. Pa, dat doe je niet. Zulke dingen doe je niet. Dat is een beeld van God de Vader en God de Zoon. Maar God heeft de wereld lief. Het tweede. Nou, in onze vertaling staat dat zo mooi. Daar staat dan, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon? Andere vertalingen staat dat soms niet. Dat woord die zelf staat er niet. In de nieuwe vertaling bijvoorbeeld, daar staat dat niet. Hè? Daar staat, hoe zal hij die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Maar dit is een heel belangrijk woord. Zelfs. Dit woord dat toont ons, dit is zo onvoorstelbaar groot wat God gedaan heeft. Dit is zo overweldigend groot. Dat je alles kan verwachten, want hij heeft alles gegeven. En alles wat je nodig hebt in de toekomst is inclusief. Dat woord jezelf, dat toont je verwondering. Dat toont je dat het onvoorstelbaar is. Dat toont de aanbidding. Daarom is de gemeente een plaats van aanbidding. Wij begrijpen dat niet. Dit is zo overweldigend groot. Nou, God heeft zijn eigen zoon. Zijn eigen zoon. Ja. Zijn enige zoon. Toen die gedoopt werd, kwam God de Vader met de geest en die zei, deze is mijn zoon in wie mijn welbehagen is, de geliefde. Deze is de enige zoon, de enige waar al mijn liefde naar uitgaat. Heel Gods wezen is in de zoon geliefd. God houdt van die zoon. Daarom toen God zijn zoon gaf, gaf hij zichzelf. En die zoon, ja, dat is zo wonderlijk, dat kunnen wij niet begrijpen. Maar die zoon, dat is de enige geboren zoon. Een kind is ons geboren, zegt Jesaja, maar een zoon is ons gegeven. Is niet geboren. Die zoon is de eeuwige zoon. Die ons gegeven werd in het kind dat geboren werd. Maar die zoon is de eeuwige zoon. Daarom geloven wij in de drie-enige God. Dat kunnen wij niet begrijpen. Dat is ook geen Bijbelse term, dat weten we ook wel. Maar we geloven daarin omdat de Bijbel dat nu eenmaal zo leert. En we zeggen, wauw, dat is aanbidding. Dat is heerlijkheid. Maar hoe dat in elkaar steekt, we kunnen dat niet narekenen. Daarom moet je geen discussie doen met Jehovah-getuigen erover. Ja, ik verval ook in die fout telkens weer. Ai, 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 ai. En dan beginnen we te discussiëren. We beginnen God te ontrafelen. Maar we moeten God aanbidden. Dat is zo bijzonder dat God drie-enig is. Nou, zijn enige zoon. God heeft zijn hart gegeven. God heeft alles gegeven. God heeft alles in de weegschaal gezet om u te redden en mij te redden. Dat vraagt diepe eerbied en intense dankbaarheid. En dat er staat, hij heeft die niet gespaard. Nu, dat woord dat Paulus hier gebruikt, komt eigenlijk van Genesis 22. Maar God zegt tegen Abraham, Abraham, nu weet ik dat je mij lief hebt, omdat je je eigen zoon mij niet onthouden heeft. Je hebt hem niet gespaard. Maar dat betekent eigenlijk meer. Weet je, wij hebben 4 kinderen. En we hebben 2 pleegkinderen. En we hebben die altijd gespaard. Onze kinderen, als wij in Genk waren, zeiden ze altijd, goh, wij weten eigenlijk niks van de gemeente. De mensen in de gemeente weten alles en wij weten niks. Want wij spaarden ze voor alle moeilijke dingen die op ons afkwamen. Voor alle verdriet dat we in ons hart hadden. Wij spaarden ze. Wij wilden niet hebben dat ze leden onder de gemeente. Wij wilden dat ze de Here zouden dienen. Dat wilden we. En daarvoor spaarden wij ze. En wij hielpen ze in alles. Maar God heeft zijn zoon niet gespaard. Er is geen enkele terughoudendheid geweest bij God, de Vader. Toen de zoon op aarde was en toen de zoon in de laatste week kwam voor de kruisiging, heeft de Vader hem losgelaten, totaal, en heeft hem niet gespaard. Hij heeft zijn voeten niet voor het wankelen gespaard. Hij heeft de zon niet laten schuilen om hem voor de hitte te sparen. De stormen zijn over hem heen gekomen. En God heeft niets gedaan om hem comfort te geven. Alles is op hem gekomen. Hij heeft hem niet gespaard. Ja, dat is indrukwekkend. Maar voor ons overgegeven. Nou, dat woordje voor is hier erg belangrijk. Paulus bedoelt niet dat hij iets gedaan heeft voor ons, in de zin van dat hij naar de winkel is gegaan, omdat wij het niet konden. En dat hij lekker eten is gaan kopen en de maaltijd heeft gemaakt, zodat we heerlijk mogen eten. Dat is het niet. En dat is wat wij vaak denken als christenen. Wij denken vaak, wij hebben ons programma en wij hebben onze ideeën, onze plannen. En God helpt ons in onze plannen. Maar dat is echt er goed naast zitten. Want dan begrijp je het echt nog niet. Want God wil juist soms hebben dat u uw plannen inlevert. Dat hij zegt, dat plan is een heilloos plan. Ik neem dat van je af. God is niet iets een bijzaak. God is de hoofdzaak. God is niet iets wat ons een vernislaag geeft. God is ons hart, de kern. En dat woordje voor hier betekent dus niet dat Christus iets voor ons gedaan heeft, zomaar. Dit woordje voor betekent hier dat hij in onze plaats de dood inging. Dat betekent het. Dat betekent dus dat hij de straf droeg. Dat betekent het. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem de straf die wij moeten dragen, gaf. En hij van u afnam en op hem legde. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dat betekent dat woord. Ja. En apostel Paulus, die zegt het in deze magistrale zin allemaal op een rijtje. Elk woord is belangrijk. Je moet niet als die woestijnman zijn, die daar even oppervlakkig vanuit uw behoefte leest. Daar is water en begint te graven zonder het te begrijpen. Want dat kan fataal zijn. Nee, je moet nauwkeurig lezen. En dan staat er, die heeft hij overgegeven. Hij heeft het voor ons overgegeven. Ja, de vraag is natuurlijk, aan wie heeft hij die dan overgegeven? Wie is er losgelaten op hem? Hij is dus als een lam ter slachting geleid. Nou, zo staat het in de Bijbel. Als je Jesaja 53 leest, wordt helemaal uiteengezet hoe de knecht des Heren zal lijden. En opvallend is in Jesaja 53, vind je geen één woord van de knecht des Heren. Die praat niet. De knecht des Heren, die is nooit aan het woord in Jesaja 53. Komt niet voor. Waarom niet? Omdat hij een lam is dat in onze plaats is overgeleverd. Hij was onschuldig, maar hij heeft zich gedragen als de absolute schuldige. Hij heeft zelf niet gezegd, ik doe dat voor een ander. Heeft hij niet gezegd. Hij zegt niet aan het kruis, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Ik los het wel even op voor ze. Dat zegt hij niet. Nee. Hij was echt beladen met onze straf. En heeft dat echt van harte gedaan. Hij heeft niet willen zeggen, ik doe dat wel voor jullie om eer te ontvangen. Hij was daar tot de bodem van zijn bestaan. En hij is overgeleverd. Aan wie is hij overgeleverd? Hij is overgeleverd aan mensen. Ja, dat is iets wat je moet begrijpen. Golgotha moet je niet alleen lezen van wat hij voor jou deed. Dat is fantastisch om dat zo te lezen. Maar dat is niet eerlijk. Golgotha moet je ook lezen, wat heb ik hem aangedaan? Want daarvoor is Golgotha in de kleinste details beschreven voor ons. Ik stond in die massa. Ik riep ook kruisig hem. Waarom riep ik dat? Omdat ik wist dat het om mijn zonde ging. En die ik niet aanvaarde. Dat ik Gods gezag niet aanvaarde. Heb ik hem tot de grootste zondaar gemaakt. En God heeft dat niet weerhouden. God heeft gezegd, laat maar. En die massa is op hem gevlogen. Hij is overgeleverd aan de machten der duisternis. In Lucas staat dat. De uren der duisternis. Nou, wij kennen allemaal wel de aanvallen van de Satan in ons leven. Maar weet je, die aanvallen van de Satan, die worden altijd tot het minimum beperkt in ons leven. Of wij struikelen, of wij falen. En dan is die macht van Satan maar 1% van welke macht hij heeft. Want we zijn dan gevallen. We zijn verleid en we hebben de verleiding niet kunnen weerstaan. Of wij blijven staande. Maar dan grijpt God in. Want wij worden niet boven vermogen verzocht, zegt de schrift. Maar bij Jezus was dat niet zo. Bij Jezus was er geen weerhouding. Dus de hele macht der hel is over hem gekomen. En hij is overgeleverd. Overgegeven. Dat is een actie van God geweest. Het is niet zo dat die wereld daar een plaats in had, in die zin van dat ze daar een overwinning behaalde op Jezus. Moet niet denken dat het God uit de hand liep. Nee, God had dat perfect in de hand. Maar hij gaf hem over. Om u te leren en mij te leren hoe diep wij als mensen hem nodig hebben. Niet zomaar iets erbij, maar tot in de draad van ons leven, tot in de kern van ons hart. We zijn zondaren. Nou, u weet nog dat dat apostel Paulus het heeft over als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En nu zegt hij daarbij, zal hij dan niet alle dingen aan u schenken? Ja, natuurlijk. Hij zal alle dingen aan u schenken. Ja. Alles. Eeuwig leven. Ja. Niets kan ons scheiden van hem. Dat is geweldig. Wat ga je daarmee doen? Ga je daar een lekker feestje bouwen? En te zeggen, ik ga lekker God krenken. Want niets kan mij scheiden. Dan heb je het niet begrepen. Dat is hetzelfde dat als je op het strand ligt en net heb iemand je leven gered, hem een klap in zijn gezicht geven. Ja, dan ben je weer waard om in het water gegooid te worden. Als dat je houding is, dan weet je vanmorgen dat je niet bij hem hoort. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Dat is buiten elke verhouding. Als er eerbied is, aanbidding is, ja, dan komt er in je leven een kracht om heilig te leven, om voor hem te leven. Zoveel liefde kan je niet laten staan. Kom tot hem. Dan ben je veilig. De veiligste schuilplaats is in hem. Vader, wilt u uw heerlijkheid aan ons openbaren in deze machtige woorden van u. Geef dat we niet als die woestijnman zijn, zomaar snel de fles leeg drinken voor onze behoeften van dat moment. Maar leer ons de glorie van uw heerlijkheid te zien. We bidden u daarom in de naam van Jezus. Amen.